Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door ICT Group. Bij ICT Group werk je met ruim 1400 andere nerds aan software voor producten en diensten in alle hoeken van de samenleving. Klanten waarvoor ICT Group software schrijft zijn onder meer ASML, Philips en PostNL. Dus ze helpen fantastische Nederlandse bedrijven met het maken van het hart van jouw favoriete gadgets en apparatuur. En helpen er ook voor zorgen dat het zo efficiënt mogelijk bij jou thuis bezorgd wordt. Kijk voor meer informatie op ict.eu of werken bij ict.nl. In deze aflevering hoor je hoe mainstream media naar generatieve AI kijken en op welke manier AI mensen in creatieve beroepen kan helpen. En je kunt kaarten winnen voor de tofste Star Wars beurs van Nederland, namelijk Echobase Charity Con. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met
Jurian Ubachs.
En mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag is Laurens Vreekamp. Laurens is journalist, trainer en oprichter van de Future Journalism Today Academy. Tot voor kort werkte hij als teaching fellow bij het News Lab van Google. En hij was docent onderzoeker User Experience Design aan de School voor Journalistiek en opleiding Communication and Media Design in Utrecht. Nu zit hij hier aan tafel als schrijver van het boek The Art of AI dat hij samen maakte met Marlies van der Wees. Dus Laurens, hartelijk dank voor je komst in de studio en welkom hier aan tafel.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ik begreep dat jij vandaag te vinden was in hetzelfde pand als Jurian de hele dag gewerkt heeft en dat jullie elkaar toch niet hebben gezien.
Dit blijkt.
Ja.
Ja, nou, dat weten wij allemaal, maar onze luisteraars nog niet.
Hoe kan dit?
Waar was jij vandaag?
Ik was vandaag in het gebouw in Amsterdam-Oost en daarin huizen onder andere Trouw, Parool, geloof ik, en de Volkskrant. En ik was er uitgenodigd door iemand van de redactie van de Volkskrant, want zij zijn bezig met het opstellen van regels om te gaan met AI en vooral generatieve AI voor hun stukken. Ja. En wat ze wel en niet moesten doen. En zeiden, nou kun je wat voorbeelden meebrengen wat andere redacties doen.
Wacht even, daarom zit Jurian er niet bij. Want ze willen natuurlijk al die journalisten overbodig maken. En dan zitten ze daar likkebaardend zo van, hoe kunnen we dit werk nou? En Jurian moet je dan niet bij hebben.
Nou, ik zat op dat moment Zelda te spelen. En ik vind knappe AI die dat beter kan. Nee, ik kan het helemaal niet goed trouwens. Dus het is vast een AI die het beter kan dan ik. Maar nee, de redactie van de Volkskrant is een meter of 25 bij mijn werkplek vandaan. Hemelsbreed. Dus dat wel een andere verdieping. Maar dat is grappig. Dat kom je dan op zo'n moment inderdaad achter.
Is dit wat je doet? Bij bedrijven vertellen hoe het gaat worden?
Nee, het is niet vertellen. Het is vooral, dit is wel grappig, want deze bijeenkomst noemen ze ook redactiedialogen. Dus dan ga je ook in gesprek. En meestal vragen ze me om, als het wat korter is, dit was een uurtje, om eens te vertellen van, hey, wat moeten we nou weten? Dus dan gaat het over demystificatie van AI. Hoe worden die modellen nou gemaakt? En wat is dan nu state of the art? Of wat komt eraan om dat te schetsen? Maar vaak ook met redacties gaat het er eigenlijk om, dat ze zeggen van, waar moeten we nou op letten? En wat moeten we weten om dit zinvol in te zetten? En nu gaat het dus over, ja, mogen we stukken deels laten schrijven met ChatGPT? Het antwoord is vrijwel altijd nee. Want je kunt het niet goed controleren, want het fabuleert of hallucineert of verzin dingen.
Fabuleert?
Ja, dat wordt wel confabuleren is zelfs het volledige woord.
Dat het is niet gewoon defibrilleren dingen, wat ik met BHV heb geleerd.
Nee, het is echt dingen bij elkaar verzinnen eigenlijk, fabuleren. Dus dat is eigenlijk wat die GPT-systemen veel doen. En daar gaat het om, maar kunnen ze bijvoorbeeld wel beelden gebruiken bij animaties om iets uit te leggen? Kan je dan bijvoorbeeld een DALL-E of Midjourney beeld gebruiken? En dan heb ik wat voorbeelden meegenomen uit binnen- en buitenland waar dat al toegepast wordt. En dan geef je een beetje een kader van, wat vinden jullie hiervan? Gaat dit te ver of niet? En is dit een kop bij een stuk bedenken door AI als je het stuk uploadt en dan krijg je een aantal koppen bij? Dat vinden de meeste journalisten, niet alleen van de Volkskrant door, maar over de hele linie, vinden dat best interessant. En vinden dat ook wel kunnen. Maar het beginnetje schrijven van een artikel waarvoor je zelf je onderzoek en je interviews hebt gedaan, dat vinden de meeste mensen weer no-go.
Dat is wel grappig, want dat is een discussie die in principe plaatsvindt op een geleidende schaal. Want het is een beetje waar trek je zelf de grens. Heel toevallig hebben we het hier in de Tweakers podcast vorige week over gehad. Waarbij ik zei van, ik kan me best voorstellen dat als jij een stuk schrijft en je hebt die altijd titel nog niet, dat je suggesties vraagt aan een ChatGPT en dat je daar een idee ziet waarvan je denkt, oh, dit is, dan ben jij nog steeds de curator en eventueel pas je nog iets aan. Maar dan is het met behulp van ChatGPT. En toen vroeg Arnoud, een andere directeur, die vroeg dan aan mij van... ja, maar vind je dan de intro ook goed? Zeg ik, nee, maar dat vind ik dan weer... dat zou ik dan raar vinden of zo.
Ja.
Maar dat is heel, eigenlijk is dat verschil is heel raar. Dat ik daartussen dus een lijn trek.
Ja.
Maar gevoelsmatig is die lijn er wel.
Ja, en het interessante is ook wat je ook wel hoort... dat mensen zeggen, en bijvoorbeeld ook met dat beeld van de pauze... kunnen jullie misschien wel herinneren, die puffercoat van Balenciaga... dat hij zo'n witte donsjas aan heeft, zeg maar. Daarvan heb ik ook veel mensen, ook niet designers of niet journalisten... waar ik meestal mee werk, ook voorgelegd. En wat vinden jullie nou van? Want dat heeft heel veel ophef. En mensen sturen dat dan elkaar door. En zeggen ze, ja, het is een beeld wat je niet vindt kloppen... want de pauze is iets heel traditioneels, iets ouds, conservatiefs... en dan met zo heel iets moderns als zo'n puffercoat van Balenciaga. Dat verwacht je niet. Dus dat beeld is interessant. Maar mensen zeggen ook van, waar dat had je ook kunnen photoshoppen. Waar zit dan het verschil? Als je het hebt over een beeld dat eigenlijk niet bestaat... had je ook met Photoshop kunnen maken. Maar nu is het volledig synthetisch gegenereerd... En dan krijg je veel terug dat mensen als eerste antwoord... dit heeft te maken met snelheid, het gemak en de schaal. Dus heel veel mensen kunnen dit doen. Je hoeft te kunnen typen. Je moet een verbeelding kunnen formuleren. En dan kan je er eigenlijk een beeld bij maken nu met de nieuwe tools. En met Photoshop moest je toegang hebben tot de software. Downloaden, illegaal of legaal. En daarna moest je een bepaalde skill hebben. Je kunt niet zomaar Photoshop als je dat net downloadt. Dat moet je echt leren. Dus het duurt wel even voordat je zo'n beeld heel goed kan photoshoppen. Maar wat... mensen tegen me zeiden, vond ik wel interessant. Die zeiden, als je dat beeld van de pauze ziet... die met AI gemaakt is... daarvan is eigenlijk niks echt. En met Photoshop start je met iets wat we nog als echt beschouwen. Zou je een echte foto van de pauze, een echte foto van de jas... en die mix je en dan manipuleer je tot een nieuw beeld. Maar voor het grote publiek is dat beeld van de pauze... dus iets wat volledig uit het niets is gemaakt. Wat overigens ook niet waar is, want het is... gegenereerd met een model wat getraind is op bestaande beelden van de pauze... en bestaande beelden van de jassen... Maar dat weten de meeste mensen in het algemene publiek. Die beseffen dat niet, dat die modellen zo zijn getraind, gemaakt. Dus die denken, je haalt dit out of thin air, zeg maar, zo'n beeld.
Hmm.
En dat vind ik, dat is wel goed om te beseffen voor...
Hoort, want Volkskrant is natuurlijk een van de grootste mainstream merken... die we als Nederland en we als DPG hebben.
Ja.
Hoe kijken zij daar op dat moment naar? Merk je daar dan een bepaalde bepaald enthousiasme om mee aan de slag te gaan? Of juist een beetje een bepaalde terughoudendheid?
Ja, wat ik nu, en dit geldt niet alleen voor de Volkskrant, maar ik ben ook wel bij mediahuistitels geweest, bij de NOS, bij ANP, mm-hmm. best wel verschillende plekken. En wat mij opvalt is dat de meeste journalisten wel kritisch nieuwsgierig zijn. En dat komt ook, en Menno van der Bos heeft daar een stuk over geschreven, ook voor Stimuleringsfonds van de Journalistiek, dat heel veel kranten, maar ook zelfs titels als nu.nl, dus die online de pure players noemden ze die bij Google, die digitaal geboren zijn, zeg maar.
Hmm.
Die zijn er allemaal van bewust, oké, zeker die kranten en misschien ook RTV-media, die hebben de hele tijd de opkomst van het internet links laten liggen. Eigenlijk te laat gerealiseerd dat ze er wat mee moesten. Nou, dat heeft ze heel veel tijd gekost en misschien ook heel veel inkomsten. Daarna lang gewacht om voor de smartphone een goede user experience in hun apps te bouwen. Nou, daar zijn ze ondertussen wel redelijk up to par. Kunnen we heel lang over discussiëren. En met social media hebben ze weer heel veel van hun. Hebben ze zich heel erg slaafs gemaakt op basis van traffic. En toen als Facebook algoritmes aanpaste, kregen ze minder verkeer. Dus daar zijn door al die afgelopen tech cycles, zou je kunnen zeggen, hebben ze wel geleerd. Misschien moeten we van onze eigen kracht uitgaan. Wat willen we zelf? Dus gaan we dan op onze content op externe platformen zetten. En hey, dit is een nieuwe technologie die wellicht wel alles veranderend is. Zoals het internet dat ook was en de mobiel ook. Misschien moeten we hier wat genuanceerder naar kijken. En wat beter ons onderzoek doen.
Wat eerder.
Wat eerder opstappen. En wat meer mensen vooruit sturen om nou eens te kijken wat we eraan hebben. En ik denk dat een aantal ingrediënten zijn. Waardoor ze nu dus al veel sneller met richtlijnen komen. Dus ANP heeft die dingen. Wired heeft ze laatst opgesteld. Was een van de eerste. En grappig genoeg, ik lees Wired al sinds 2001 of 2 denk ik al. Mm-hmm. En zij zijn een van de eerste geweest die hier richtlijnen over hebben opgesteld. Nou, dat verbaast niet, maar dat ze heel erg terughoudend zijn in het gebruik van generatieve AI. En zij zeggen, we gebruiken geen beelden door AI gegenereerd als het onderwerp dat niet is. Dan gebruiken we dat niet. We gebruiken geen teksten door AI gegenereerd als dat het onderwerp niet is. En we gebruiken het wel voor inspiratie, misschien wat jij noemt, voor koppen, voor analyse bijvoorbeeld.
Vind je dat terughoudend? Want ik, voor mij, als je het zo zegt, is... het gebruik van generatieve AI voor beelden, voor tekst... los van inderdaad doelbewust als testje of zo...
Ja.
Vind ik eigenlijk een beetje de standaard. Ik vind dat niet per se heel terughoudend voor een redactie. Ik zou het heel vooruitstrevend vinden als ze er anders naar zouden kijken.
Als ze het wel zouden gebruiken, bedoel
ik. Ja. Ik vind het niet per se heel terughoudend. Bijvoorbeeld Tweakers doet het niet anders, bijvoorbeeld.
Nee, maar je zou misschien van Wired verwachten dat ze het volledig omarmen. En het voorbeeld is, er zijn een voormalig New York Times journalist... en van Bloomberg, en ondertussen is dat team wat groter, die hebben... Wanneer was het, denk ik, aan het eind van 2022 een nieuwe soort redactie opgericht. Heet Semaphore, met een F. En toen hebben ze heel snel YouTube-video's zijn ze gemaakt. Wat ze gedaan hebben, ze hebben daar een Oekraïense man geïnterviewd. Die vertelt hoe het leven was onder Russische invasie. Hij is ondertussen zijn dorp weer bevrijd. En zij interviewen hem. Dus hij staat ergens ook in een deels plat gebombardeerd gebied in een wijk. En daar vertelt hij over hoe dat was. Nou, daar zijn geen beelden van. Want dat was veel te gevaarlijk om daar beelden van te maken. Dus wat hij vertelt, daar heeft die Semaphore-redactie bij bedacht. Dan animeren we zijn verhaal met Stable Diffusion beelden. En net als Dali en Midjourney. Dus ze hebben eigenlijk zijn letterlijke quotes, als zijn citaten als prompt gebruikt om beelden te genereren. Nou, hij vertelt bijvoorbeeld, mijn moeder was slechte been. Ik heb haar in een kruiwagen gezet en dan ben ik daarmee door het bos gevlucht. En dan zie je een beetje grafischachtig. Dit was een oudere versie van Stable Diffusion, die dus helemaal niet zo fotorealistisch was. Mm-hmm. En als ik dat laat zien, ook zeker aan journalisten, dan vinden ze dat de meesten dat wel door de beugel kunnen. Sommigen zeggen het is niet waarachtig, want oorlog moet je laten zien. Dat is weer een ander idee. Ja. Maar de meesten zeggen ja, het is niet heel fotorealistisch. Dus je kunt, dat doen we ook wel eens met een graphic novel, als we illustraties vragen bij een stuk, is dit niet anders? Dus prima. Maar Wired zou dit dan niet doen volgens hun eigen regels. Dus Semaphore is daar vooruitstreven. Die zeggen het kan wel.
Ja.
Nou, als je dan weer verder op de schaal gaat, heeft de BBC heeft nu een documentaire over alcoholisme. En daar hebben ze deepfake acteurs gebruikt. Dus het zijn niet bestaande mensen. Synthetische figuren die er fotorealistisch uitzien. Maar die vertellen verhalen van echte mensen. Je ziet dan een echtpaar waarvan de man en de vrouw vertellen hoe het was toen die man alcoholist was. En hoe dat hun huwelijk bijna kapot maakte. Maar de teksten zijn echt. Alleen de mensen die je ziet in die documentaire, die zijn volledig synthetisch, volledig deepfake. En dat vinden heel veel journalisten te ver gaan. En dat zag je ook met dat Amnesty, was het? Nee, ja, volgens mij was het Amnesty die vorige week een beeld deelde. Dus ik het juist
van nee, meteen niet.
Colombiaans protest. En daar zie je daar hebben ze een dame afgebeeld die door politie, oproerpolitie wordt afgevoerd. Maar dat is een volledig synthetisch gemaakt beeld. En dat hebben ze er wel bij gezet. Maar het ziet er volledig realistisch uit. Maar je ziet dat de vlag van Colombia niet klopt. En zijn nog een paar details. Waarvan zij zeggen, die hebben we expres fout gedaan. En wat was de redenering? We kunnen geen foto's van echte mensen plaatsen, want dan zijn we bang dat ze vervolgd worden. Want de Colombiaanse regering kijkt mee.
Toch lastig, want heel veel mensen zullen vluchtig naar het plaatje kijken en niet eens zien dat de vlag niet klopt.
Nee.
Want de dingen die niet kloppen, die zie je pas als iemand je erop wijst. Maar ga eens goed kijken en dan zie je ineens dat mensen zes vingers hebben en dat soort dingen.
Ja.
Maar mensen die even vluchtig kijken denken, oh, er wordt een vrouw opgepakt.
Nee, en vandaag werd me ook duidelijk in dat gesprek daar op die redactie dat het ook een precedent schept. Ze zeiden van, alles wat Amnesty nu brengt, daarvan denk je misschien, is dit ook AI of niet? Dus als er nu een waarachtige foto is, of een echt protest, of van medewerkers die iets willen betogen, dan denk je, hey, dus het kleurt zeg maar de toekomstige.
Het is zelfs content. Zeg maar een stap in de richting van iets dat je propaganda zou kunnen noemen. Zo van, we gaan jou lekker in je gezicht wrijven hoe politie mensen oppakt, omdat dat een bepaalde emotie losbrengt. Dan kan je het heel nobel bedoelen. En dan kan het ook wel juist zijn en waar gebeurt. Maar
En het is heel duidelijk met een bepaalde intentie inderdaad ontwikkeld. En ik weet niet of je dat al propaganda mag noemen. Misschien
nee,
wel.
Nee, zeker. Ik noem het geen propaganda.
Ze hebben heel duidelijk met een bepaald doel om deze issue zeg maar in beeld te brengen. Maar ze hebben geprobeerd die gevaren te mitigeren, zeg maar, te verminderen.
Heb je ophef meegekregen trouwens over het interview met zogenaamd Michael Schumacher in Duitsland?
Ja.
Voor de mensen die dit niks zegt. Je had het blad Die Actuelle, die kopte groot op de voorpagina een paar weken geleden. Eerste interview met Schumacher. Schumacher is ooit tegen een boom aangeskiet en is eigenlijk sindsdien niet meer in de openbaarheid. Zal waarschijnlijk nooit meer kunnen functioneren als een normaal persoon. Maar Die Actuelle had daar een interview mee. Wat bleek, ze hadden een AI laten genereren op basis van alle interviews, beelden, dingen die er zijn van Schumacher. En daar hadden zij dus een interview mee gedaan. Nou, de hoofdredacteur van Die Actuelle is na de ophef ook ontslagen.
Ja. Oh, echt?
Ja.
Ja. Maar dat is denk ik misschien wel het beste voorbeeld van ver over het randje heen.
Ja, en dan dat gooit natuurlijk ook meteen die hele reputatie van Die Actuelle te grabbel. En ik weet niet wat de status is van hoe zij worden gekwalificeerd. Maar ze zeggen ook wel dat ze ergens wel op de kop. En het stond op de cover, geloof ik. En in de koppen was dat niet duidelijk.
Ja, het stond heel klein, hebben ze heel klein ook wel op de cover. Ja. Maar dan stond er in echt klein met zo'n sterretje en een klein letter. Een AI-model of wat dan ook. Ze zijn voor de rechter gedaagd door de familie van Schumacher. En
goed,
het is allemaal één grote. Maar stel dat je een tijdmachine had. Er komt iemand van Die Actuelle naar je toe. Zegt, hier heb je een tijdmachine. Ga terug in de tijd. Ja. En geef deze mensen een houvast of kennis waardoor dit niet gebeurt. Wat zou je de redactie van Die Actuelle op dat moment hebben meegegeven?
Nou, ik weet niet, want die discussie die speelt ook tussen Nederland en Vlaanderen. In Vlaanderen heeft de Raad voor de Journalistiek heeft een extra regel aan de journalistieke codes toegevoegd, die over AI gaat. En die is nog steeds een beetje een soort algemene generiek. Ik weet hem ook niet uit mijn hoofd. En nu wordt de groep in Nederland, moet er ook niet bij Nederlandse, de Raad voor de Journalistiek ook niet zo'n code uitbrengen voor hoe we met AI moeten omgaan. En daarvan zegt Frits van Ekster, die daar de voorzitter is, van ik vind dat niet nodig, want wij zijn sowieso meer reactief. Dus we wachten tot er een geval komt waar we naar moeten kijken. En volgens mij, en dat zegt Wired eigenlijk ook, gelden gewoon de journalistieke principes. Je kunt niet een interview faken met iemand. En of je dat nou met AI doet, of je laat, je zegt een neefje die ja, zegt, ik kende hem heel goed, ik weet wel ongeveer hoe die geantwoord had, komt op hetzelfde neer. Het is, je hebt hem niet geïnterviewd. En of dat nou een AI-versie was, of zijn vrouw, of een broer. Het is niet de persoon zelf. Dus in principe zou je moeten zeggen, als je journalistieke voelsprit hier hadden gewerkt, dan had iemand dat ergens tegen moeten houden. In een brainstorm was het misschien grappig geweest. Maar daarna had iemand moeten zeggen, dit kunnen we natuurlijk niet maken. Dus daar is daar ergens iets misgegaan. Ja. Dus ik zou er niet eens aan AI wijten. Zeg maar.
Ik zie mezelf niet echt als journalist. En ik heb al helemaal geen opleiding gevolgd waarin die principes erin werden gestampt. Maar wat mij heel erg beklijft is, als je dit gebruikt als tool in je gereedschapskist om van de blanco pagina naar een gevulde pagina met tekst te komen. En daarna ga je het lopen factchecken. Kijk, dat ding hallucineert en niet alles wat er staat klopt.
Ja.
Maar het zijn wel mooie volzinnen. En als jij als journalist in ieder geval de inhoud kunt checken en de journalistieke principes kan borgen, dan scheelt het je daarna misschien gewoon heel veel tijd. En dat vind ik dan wel ingewikkeld. Nu ook, je zegt, het is eigenlijk gewoon het instrument dat is gebruikt om een interview met Schumacher te faken, terwijl als je dat gewoon in tekst had gedaan, je kunt altijd al zeggen, liegen dat je met gesproken
verzinnen of
dus
liegen,
dat is plagiëren. Helemaal niet uniek voor. Maar het is nu uniek omdat blijkbaar ergens op de redactie iemand, gewoon, hoe moet ik het noemen, gretig werd. Die dacht, oh, dit is mogelijk. Die werd daar enthousiast van. Die wilde dat doen omdat het zo goed te faken is.
Ja.
En eigenlijk in zekere zin is dat dan het nieuws. Het feit dat het nu bijna niet van echt te onderscheiden is. Terwijl iedereen wel weet dat Schumacher volgens mij, ik weet niet, lag hij nog in coma? Nee, toch?
Nee, het schijnt wel wakker te zijn, maar volgens mij, zijn precieze staat is niet helemaal duidelijk, maar het komt volgens mij heel dichtbij vegetatief. Dus.
Nee, maar wat je zegt, Randall, klopt ook hoor. Dat je kunt zeggen van, als je alles gecheckt hebt en stel je hebt gewoon je dag niet, je hebt een writersblok of het is vrijdagmiddag en je moet nog leveren. Nou, als je dan een instrument hebt, iets in je gereedschapskist wat je helpt en wat je daarna wel factcheckt, waarvan je ook nog andere bronnen bij zoekt, waarbij je ook een eigen interview bijvoorbeeld wat je hebt afgenomen daarbij stopt. En je eindredacteur kijkt ernaar en de hoofdredacteur is verantwoordelijk. En die vinden allemaal, dit is een goed stuk. En jij zegt dat de getallen kloppen, dat de uitspraken kloppen. Ja, waarom zou je het dan niet kunnen publiceren?
Maar heb je er dan ook tegen je hoofdredacteur en eindredacteur bijgezegd dat een deel ervan door ChatGPT is gemaakt?
Ja, en dan gaan ze zeggen van, maar welke delen zijn dat dan? En kun je dat zeg maar achterhalen of navolgbaar maken waar die informatie vandaan komt?
Want ik leef wel een stigma op. Jij wordt betaald omdat je vlotte pen hebt, omdat je kunt schrijven, omdat je goed een verhaal kunt vertellen.
Ja.
Op het moment dat je delen daarvan gaat uitbesteden aan ChatGPT, dan ja, aan de ene kant, ik zie beide kanten. Je hebt een nieuwe tool en die gebruik je in je voordeel. Tegelijkertijd, je schuift een deel van je werk af op een andere entiteit.
Ja, en dit is precies de discussie. En die hebben ontwerpers ook, of fotografen en illustratoren. En dan is het, kijk je naar het eindproduct als het werk zijnde, wat je waardeert als werk in geld of kwalitatief. Of kijk je naar het proces van wat journalistiek is, wat een ontwerper doet. En als je zegt, een ontwerper is een mooimaker, die ontwerpt een poster of een koffiemok. Ja, dan wordt dat denk ik, dan wordt dat deels vervangen door AI. Als AI ook een mooie koffiemok kan ontwerpen, die je ook voor dezelfde prijs kunt fabriceren. Ja, dan zullen er bedrijven zijn die dat doen. Maar als je zegt, hey, je moet een specifiek soort beker maken, of je moet een specifieke campagne verzinnen voor iets, of we willen een app om mensen op die manier te helpen. Ja, dan gaat er een heel proces aan vooraf. En we zien vaak alleen het eindproduct. Maar je betaalt mensen voor het proces. Een journalist die moet bedenken, wat is er over klimaatverandering nog niet verteld? Of op welke manier maak ik dit nu duidelijk, wat ik nog niet zo goed teruglees, of wat mensen niet begrijpen? Dat soort dingen, die uitzonderingen, de prikkelende dingen, de fantasierijke dingen zou je kunnen zeggen, maar de niet-alledaagse dingen, die krijg je eigenlijk niet uit die generatieve AI. Want die zijn juist getraind om zo voorspelbaar mogelijk te zijn. Dus het zal altijd, het is natuurlijk gewoon een autocomplete of autosuggest.
Ja.
Maar dan heel geavanceerd. Dus het is best wel knap. Maar het doet steeds een voorspelling op basis van wat het meest is tegengekomen in zijn dataset. Dus jij noemt het net, Randel, het maakt mooie volzinnen. De meeste journalisten zullen zeggen dat het saai en cliché en vol van algemeenheden is dit. Ja, deze teksten. Ja.
En echt spannend. Schrijfstijl in.
Je kunt hem wel een schrijfstijl laten emuleren, precies. Inderdaad. Dus dan zit het er wel weer in. Maar net als bij muziek, dat is echt Janne Spijkervet, die we ook in het boek, die Art of AI hebben geïnterviewd. Die zei dat wel mooi zijn, want als je dan vraagt, maak een technonummer, dan kan AI dat nu prima produceren voor je. Maar de meeste nummers die je spannend vindt, daar gebeurt iets wat je niet verwachtte. En dat, daar kan je een AI eigenlijk niet toe instrueren, want dan moet je hem instrueren dat hij iets doet wat je van hem vraagt. Maar ook van het pad af moet wijken. Dan wanneer moet hij dat doen?
Hij moet je doelbewust kunnen verrassen. Dat is een hele lastige.
En dat moet hij binnen de marge doen die je moet aangeven, want het moet dan nog wel een techno-nummer zijn. Dus je moet altijd met bepaalde kaders en wetten werken. Ja. En dat vond ik wel een interessante. Dus daarom denk ik zeker bij mensen met creatieve beroepen, die hoeven juist eigenlijk helemaal niet zo bang te zijn. Die zijn misschien nog harder nodig.
Ja. Je noemt al je boek. Ik denk dat we daar zo meteen naartoe moeten. Ik heb nog één afsluitende vraag hierover. Want je zegt al, je hebt heel veel mainstream media bedrijven, het ANP hierover gesproken. Als je een soort van algemene conclusie daarover moet geven. Hoe tevreden ben je met wat je zag als het gaat om dingen als kennis. Als het gaat om dingen welwillendheid, openstaan voor.
Ja, kennis denk ik, zeker als het om meer technologische kennis gaat. Die is bij de meesten nog niet zo ver gevorderd. Dus van hoe train je dan een model? Welke stappen zitten erin? Hoe worden van die large language models opgesteld? Die GPT's. Mm-hmm. Daarvan hebben de meeste mensen niet zoveel besef. Of welke bedrijven dat dan precies doen. Ik weet ook niet of dat per se moet of hoeft. Maar de nieuwsgierigheid, die verraste me positief. En vooral het experiment ook. Dus dat ze echt bewust zijn van, we moeten hier naar kijken. Dus we nodigen allerlei mensen uit. Waaronder dus ik ook, maar ook nog heel veel andere mensen. We gaan met engineers en met developers kijken wat we kunnen doen. En we zetten ook meteen de redactie daarbij. Dus ze vliegen het niet technologisch aan. Ook niet zozeer economisch, maar echt inhoudelijk. En dat vind ik, dat verrast me positief. Dus volgens mij zei Freek Staps van het ANP, we willen behoedzaam experimenteren. En dat zie ik veel van deze redacties doen. Dus ja, nieuwsgierig.
Behoedzaam
kritisch.
Experimenteren.
Ja.
Oh, die ga ik onthouden.
Ja.
Hé, hey, lieverd.
Ja, dat is veilig, maar toch iets proberen wat mis kan gaan. Ja.
Lekker.
Ja.
We hebben gemerkt dat je er een boel verstand van hebt. En dat komt omdat je jezelf helemaal onderdompelt in het onderwerp. En dat moet je vaak doen als je een boek wil schrijven. Waarom moest dit boek er komen?
Ja, dat is een interessant gedachte. Dat is natuurlijk ook altijd een soort persoonlijke drive achter. Maar het is ontstaan omdat ik Marlies van der Wees leerde kennen toen ik nog bij Google bij het Google News Lab werkte. Marlies van der Wees is machine learning engineer bij DPG Media. De persgroep waaronder die Trouwe, Volkskrant, AD, Parool, dat soort kranten allemaal vallen. En Tweakers ook, toch? Ja. En nu.nl hoort ook bij de familie, dus ze nemen nog wel eens wat over. Enfin, zij zat daar bij een afdeling die heet, ik weet niet meer precies hoe die heet, maar die houdt zich voornamelijk bezig met personalisatie en aanbevelingen. Dus persoonlijke push-notificaties of u las dit stuk, deze stuk, of je leest vaak hierover, wist u dat we een podcast of een nieuwsbrief hebben? Nou, dat soort dingen kun je wel voorstellen. Daar was zij vooral mee aan het ontwikkelen, maar die afdelingen waren heel gescheiden. En toen deed ik vanuit het Google News Lab een project met hen, vlak voor COVID. En was nogal ongelukkig, want dat was een nieuwe reisdienst.
Oh ja.
Die ze wilden voor stedentrips wilden ontwikkelen. En die zou lanceren, geloof ik, begin maart 2020.
Goeie timing.
Ja, maar goed, dat wisten we toen niet. Wat interessant was, door ook met haar en een aantal anderen te werken, was een heel multidisciplinair team. In zo'n Google Design Sprint, dat je in 4-5 dagen van een idee naar een gevalideerd prototype gaat. Dus was zij ook uitgenodigd door de projectleider. En zij had een soort van een tas met componenten mee. Met libraries en modules. Met machine learning systemen voor aanbevelingen. Of als je zegt, ik wil naar Berlijn. Ik heb zoveel budget en ik wil een cultureel uitje. Nou, wat moet ik dan doen? Of ik wil zoveel uur reizen met een trein. Waar kan ik dan komen? Nou, daar kon zij allerlei dingetjes op loslaten. En toen dacht ik, dit is best wel interessant. En toen bleven we in gesprek. En toen zat mijn tijd bij het Google News Lab erop. En toen heb ik er opgebeld. Zei ik, zouden we niet eens moeten kijken of... Want zij zei, ik vind het interessant dat ik nu met redacteuren, met journalisten werk. Want ik zit natuurlijk alleen maar met... Ik chargeer nu alleen maar met engineers, met developers. En ik vind het eigenlijk wel interessant om... En die scheidslijn was nog heel hard. Dus die machine learning engineers kwamen nooit op een redactie eigenlijk. Of niet, zaten niet samen te werken aan een project. En toen zeiden we van, nou ja...
Want er was die boom van dat machine learning ook dingen ging creëren. En natuurlijk, echt, die is heel recent eigenlijk.
Ja, die was er nog niet eens. Nee. Maar wij zeiden wel van, en ik heb meer een ontwerpersachtergrond. Ik ben user experience designer. Nu zou dat dan digital product design heten.
Ja.
Ik heb interaction design aan de kunstacademie in de HKU. Komt uit Utrecht, maar onze zat in Hilversum, onze faculteit. En toen zei ik, nou, als je nou de journalistiek en de ontwerpers neemt, volgens mij zijn er heel veel mogelijkheden ook voor inhoudelijk werk of creatief werk. Anders dan aan de publisher site. Haar werk levert eigenlijk meteen geld op voor DPG Media. Ja. Want als je mensen goede aanbevelingen doet en dat op de juiste momenten, dan wil je je abonnement wel behouden bijvoorbeeld. Of dan bedien je met de juiste advertenties. Maar toen dachten we, nou, inhoudelijk zou het ook interessant zijn. Zou het niet interessant zijn om daar eerst bijvoorbeeld een training over te geven? En die ben ik gaan opstellen en heb ik haar vaak als achtervang gevraagd. Kan ik dit, als ik dit zo uitleg, doe ik dan niet de waarheid tekort, zeg maar. Of geweld aan. En toen op een gegeven moment had ik die een paar keer gedaan volledig online. Want dit was tijdens de lockdown. En toen vroegen een aantal van die deelnemers van, kan ik die niet ergens eens rustig nalezen of aan een collega laten lezen? En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk wel interessant om daar nog verder in te verdiepen. En Marlies kende veel mensen. Ik ken ondertussen wat mensen die in de creatieve industrie met machine learning bezig waren. En toen dacht ik, moeten die verhalen niet wat meer verteld worden, maar ook een groter publiek te laten zien, hey, er wordt steeds meer ontwikkeld en het werd steeds goedkoper voor mensen. Je hoeft niet meer te programmeren. De interfaces worden gebruiksvriendelijk. Je hoeft geen statistiek of wiskundekennis te hebben om ermee te werken. Het werkt vaak in de browser, dus je hoeft niks te installeren. Zeker in bedrijfscontext vinden heel veel mensen dat fijn, dat ze niet naar de IT-afdeling hoeven. En toen, nou, dit komt er allemaal aan. We zagen veel voorbeelden. En toen was het generatieve AI was nog vrij klein. We hadden bijvoorbeeld wel zoiets als transformers. En beeldgeneratoren zitten er ook wel in. Maar die waren dus in, nou, laten we zeggen, een jaar geleden of in april was DALL-E 1 bestond, maar daar kon je niet bij. En de andere kenden we eigenlijk nog bijna niet.
Nee, dat is echt snel gegaan.
En dus het boek kwam in juni uit en twee weken later kwam DALL-E 2 uit. En vijf maanden later was het eind november kwam ChatGPT uit.
Dus je boek is eigenlijk hopeloos achterhaald.
Ja, je zou het kunnen zeggen, het heeft niet de nieuwste tools. Maar we denken wel dat als je uitzoomt van wat zit er nou achter, hoe werken die systemen, legt het boek het nog steeds wel op die manier uit. En vertellen we je ook, zo hebben we ook gekeken, dat het in welke fase van je creatieve proces, of je nou in research zit of in productie, dus je wil dingen editen of beelden klaarmaken voor productie, voor een campagne of voor je stuk. Daar hebben we geprobeerd allerlei tools aan te bevelen. En sommige zijn inderdaad verouderd. Ik denk niet achterhaald. De meeste, we hebben bijvoorbeeld Runway en The Script, die hebben zich steeds verder aangepast. Met Runway kan je nu video-to-video doen. Dus je laat één videootje zien dat jij een sprongetje maakt door je tuin. En als je hem dan een ruimtevaarder laat zien, dan zie je daarna jezelf als ruimtevaarder over de maan springen.
Hmm.
Dus dat is video-to-video. En dat is Runway. Die tool behandelen we al. Alleen die toepassing zat er nog niet in. Maar die tool behandelen we wel en zeggen van, er komen dit soort toepassingen aan. Dus ja, voor de meest recente tools staan natuurlijk niet in een boek. En dat zei onze uitgever ook, als je een boek over technologie schrijft, is het verouderd als je je pen neerlegt.
Ja.
En dat wisten we, ja.
En wat is dan de boodschap die je probeert met te geven? Want je splits het op in onderzoek en een creatie, of hoe noemde je dat?
Ja.
Dat zijn ook echt hoofdstukken die je uiteindelijk hebt gebruikt.
Ja.
Dus het is bijna een soort vlucht door de tools die er zijn? Of hoe leest dit boek?
Ja, we hebben eigenlijk de Double Diamond. Die is voor veel ontwerpers bekend, voor journalisten iets minder, maar sluit wel aan bij hun proces. De Double Diamond is bedacht, ik weet niet of dat naar Tim Cook is. Volgens mij heeft de British Council of Design heeft dat ooit opgesteld. En die zei, de meest creatieve processen gaan breed, smal. Dus eerst krijg je een opdracht, of je die nou zelf initieert als je kunstenaar bent. Of je krijgt hem van een bedrijf of van een opdrachtgever. En dan moet je gaan kijken, oké, wie is die doelgroep? Wat is het probleem? Waar gaat dit eigenlijk over? Wie zijn er al bezig in dit veld? Dus je doet je research en dan kom je terug met, oké, de opdrachtgever wil dit. Wij komen achter dat je gebruiker of je doelgroep dat wil. Dit is bekend, dit past binnen het budget. Dan moeten we ons hierop gaan richten. Dus dan ga je eigenlijk weer smal. En dan heb je een soort van je criteria of je principes.
Mm-hmm, ja.
Nou, dan ga je daarna weer breed. Want dan ga je kijken, als we dit budget hebben en dit is belangrijk, wat kunnen we dan ontwikkelen? Wat zijn dan? Kunnen we een podcast? Kunnen we een nieuwsbrief? Moet er een landelijke campagne? Of gaan we de straat op ieder weekend? Noem maar wat. En dan vervolgens moet je daaruit kiezen, wat is het beste concept om uit te werken? En dan ga je naar de productiefase. Ga je weer smal. Want dan moet die app er komen of die campagne. Mm-hmm. Of dat onderzoekstuk moet gepubliceerd worden. En voor al die fases in die dubbele diamant zou je AI-tools kunnen inzetten. En dat is nu nog steeds zo. Er zijn alleen nog meer bijgekomen. Ja.
Kun je eens een vogelvlucht doen door hoe dat eruit ziet? Want als jij zegt creatie, ik denk dan gelijk ChatGPT, die schrijft een stuk tekst. En dan ben ik van een lege pagina naar een stuk tekst gekomen. Dan fact-check ik dat. Maar je hebt er dus veel meer dan dat.
Ja, nou, een van de mooiste voorbeelden vind ik ook weer een journalistiek project. Daar heb ik natuurlijk veel van, omdat ik veel met journalisten en met mediamakers werk. Is een prijswinnend project van twee mensen van de Groene Amsterdammer. Koen van de Ven en Carlijn Saris. En die hebben samengewerkt met twee mensen van de Utrecht Data School. Van de Universiteit Utrecht. Mm-hmm. En wat zij hebben gedaan is in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing in 2021. Maart 2021. Hebben ze een onderzoek gedaan naar hoeveel haat vrouwelijke verkiesbare volksvertegenwoordigers op Twitter krijgen. Die rechtstreeks aan hun gericht is. Dus ze moesten echt @ Sigrid Kaag of @ Kauta Butjelik die staan en dan een tekst. Mm-hmm. En nou, Utrecht Data School had geloof ik 1,3 miljoen tweets gedownload tussen 1 oktober en 1 maart geloof ik. En toen gingen ze kijken, zit daar haat in en waar is die haat op gericht? En hebben ze een model van Amnesty International gebruikt. Om te kijken, is dat gericht op lichaam, op gender, op etniciteit, op religie? En dus als iemand tweette van, hey, en dan politica, lelijke dikke landverrader. Dan werd dat haat gericht op lichaam, ja. Op leeftijd of lichaam. Ze gingen het in dat bakje. Nou, wat hebben ze gedaan? Uit die 1,3 miljoen tweets hebben ze geloof ik 2600 tweets gepakt. In een Excel sheet gezet onder elkaar. En ze moesten per tweet lezen, al die vier afzonderlijke teamleden. In welk bakje gaat die? Zit er niks in? Gelukkig was het meer dan 80% of 90% niks. Maar de rest, in welk bakje stop ik hem? En daarna hebben ze die 2600 tweets naast elkaar gelegd. Met die klassificatie. Die labeling eigenlijk door deze mensen. En toen zijn ze eigenlijk, waar zitten verschillen? En daar zijn gesprekken over gevoerd. En nou, nog eens gaan labelen. En door dat labelen kwamen ze er uiteindelijk uit. Van hoe dat model zou moeten werken. En met die voorbeeldtweets van 2600 hebben ze een model getraind om die 1,3 miljoen, het zijn er uiteindelijk iets minder geweest, om die te klassificeren als wel of geen haat en welke haat dan daarin zat. Nou, en dat is zeg maar een toevoeging, een soort onderzoek wat ze voorheen niet hadden kunnen doen zonder machine learning. En nu hebben ze een model weten te trainen die dat kan doen. En daarnaast hebben ze gewoon ouderwetse journalistieke methodes ingezet. Zoals het interviewen van een aantal van die politici. Van wat krijg je voor haat, hoe vind je dat en wat doet dat met vrouwen die ook volksvertegenwoordiger willen worden? En hoe ga jij ermee om? Maar dat konden ze nu staven met een muur aan bewijs. Die ze voorheen gewoon was onmogelijk om 1,3 miljoen tweets door te nemen.
Ja.
Maar die interviews bijvoorbeeld. Hè, je vroeg naar die toepassingen. Die interviews met die politici. Die konden ze weer met een AI-tool laten transcriberen bijvoorbeeld. Je hebt nu die tool heeft het boek ook niet gehad. Want die is net nieuw. Die heet Good Tape. Die wordt nu gezien op dit moment als de beste tool. Voor heel veel verschillende talen. Die is ontwikkeld door een Deens nieuwsplatform. Het wordt ook wat broertje van de correspondent genoemd. Zetland heette zij. En daar kun je bijvoorbeeld die interviews die ze dan hadden. Die zijn opgenomen. En die kun je laten transcriberen door een AI. En dan krijg je mooi uitgeschreven terug. Dus in heel veel verschillende fases van het proces. In hun onderzoek en naar die tweets hebben ze machine learning gebruikt. Voor die transcripties niet zoveel denk ik. Maar je kunt je voorstellen. Nou, toen moesten ze kijken wat wordt het verhaal wat we gaan vertellen. Of het hart van het artikel. Dat hebben ze menselijk uitgedacht. Maar goed, daar zou je natuurlijk ook AI voor kunnen inzetten. En zo kan je dat in alle fases van je proces doen.
Maar dat is eigenlijk wel grappig, want je hebt een boek geschreven.
Ja.
Dat was ook ooit een blanco vel.
Ja.
Lahazi, die heeft een vraag ingestuurd. Welk deel van jouw boek is geschreven door AI? Want je zou dit hele proces ook kunnen doorlopen om je boek te maken. Dat is wel mooi.
Nou, één ding is, dat pleit ons nog vrij. Want toen we dit boek schreven, toen waren er nog niet zoveel tools die al zelf tekst genereerden. Je had wel pseudo-write. Dat behandelen we ook in het boek. Dat is meer voor fictieschrijvers. Maar ChatGPT was nog niet uit. Want dit boek is dus van eind mei, begin juni 2022. Dus dat hebben we niet gedaan. Dus dat kan ik heel makkelijk antwoorden. Dat hebben we niet gedaan. En als het mogelijk was geweest, hadden we het niet gedaan. Want, en dat komt ook meer. Ik heb eens van iemand gehoord. Een beschrijving van water hoeft niet nat te zijn.
Oh.
Of een beschrijving van een cirkel niet rond. Dus waarom zou een boek over AI met AI gemaakt moeten zijn?
Nou, omdat dit een van de weinige keren is dat iemand een boek schrijft over hoe je dingen creëert. En als jij iets gaat creëren. En je legt iemand uit hoe je dingen creëert, zie ik wel hoe dit voor de hand liggend wordt.
Nou ja, ik kan het misschien nog op een andere manier beantwoorden wat in het boek zelf staat. Daar hebben we het over wat creativiteit is. En dat is zeker nu die generatieve systeem. Want dit boek richt zich nog niet eens zo heel veel op die generatieve systemen. Omdat die, zeker die nu vanuit die large language models, was toen gewoon nog niet zo groot en zo toegankelijk. We hadden het in het boek nog over StyleGANs. En daar kan je een systeem trainen op basis van je eigen voorbeelden. Dan gaat hij die soort van namaken. Maar die waren bij lange na niet zo goed als Dali's en Midjourney. Maar als het om creativiteit gaat, daar halen nu heel veel mensen een definitie aan van cognitiewetenschapper Margaret Boden. En dat vind ik een aardige. Zij zegt, als we iets creatief beschouwen, dan gaat het om een motivatie om iets nieuws, verrassends en waardevols te creëren. En jullie weten misschien wel nog dat er nog 2 jaar terugkwamen allemaal van die nieuwsberichten. Er is nu een AI die kan een Rembrandt schilderen. Er is nu een AI die kan een Bach componeren of Tupac nummers maken. Dus je drukt op een knop en dan krijg je een nieuw album van Tupac. Dan kan je iedere ochtend of de hele dag op drukken en dan krijg je, nou, heb je een miljoen albums. En dan is die definitie heel fijn, want dan kan je zeggen, oké, nieuw, verrassend, waardevol. Nou, dat kan, dat was een noviteit. Dus daar kwamen nieuwsberichten over. Dat kan nu. Nou, als je een Bach-fan of een Rembrandt-fan of een Tupac-fan bent, hoeveel van die beelden wil jij dan nog zien in je leven? Wil je elke dag dan een beeld wat door Rembrandt geschilderd kan zijn?
Ik zou echt gek gaan gatekeepen en juist heel anti dat alles zijn.
Precies. Dat is wat jij zou doen, ja, als je fan bent.
Ja, je bent fan. Dus je bent fan van het echte.
Ja.
Dus je wil. Stel dat er nu een AI een nieuwe Star Wars film zou kunnen maken, dan zijn ze waarschijnlijk beter dan
die. Die is er al volgens mij. Volgens mij is er nu een. Iemand heeft er volgens mij een Star Wars trailer gemaakt, maar dan gemaakt door. Hoe heet die? Wes Anderson.
Ja, precies. Die heb ik meegekregen.
Ja, dus dit soort dingen worden nu al gemaakt. Dus, en dat is het leuke, want dus alles wat je kunt verbeelden en kan formuleren, kun je nu realiseren. Ja. En dan gaat het weer over die output. Maar de vraag is of als jij 1,5 uur aan tekst weet uit te schrijven, of dat ook een interessante speelfilm wordt voor heel veel mensen. Om ook 1,5 uur naar te kijken. En die mensen hebben we al, dat zijn bijvoorbeeld scriptschrijvers. Die kunnen dat heel goed. Die snappen wanneer zo'n verhaal spannend is. Dus dat is ook weer een kunst. Maar dat met dat nieuw verrassend waardevol vond ik mooi. Want je zag ook bijvoorbeeld The Economist, The Cosmopolitan. Die kregen toen Dali uitkwam, hadden ze allemaal een Dali beeld op de cover. Van dit kan nu. Dus het feit aan zich was nieuw en verrassend.
Vogue, geloof ik, had ook een...
Die
haalde toen ook het wereldnieuws daarmee. En dan, want de tagline was deze cover is gemaakt in... X aantal minuten of seconden.
Ja, dat was de Cosmopolitan. Dat zag je ook een dame op de maan.
Alleen als je dan iets dieper ging graven, dan zag je dus de precieze omschrijving die uiteindelijk tot de uiteindelijke cover. En dat is echt, dat waren 10 regels, 15 regels aan tekst. Dus inderdaad gewoon een vrouw die dit doet met dit aan op dit moment.
En ook er was ook de 6e iteratie, 6e versie voordat ze hem hadden.
Dus ze zijn er echt uren, zo niet dagen aan, is daar aan gesleuteld tot er uiteindelijk een tekst kwam. Ja, als je die in één keer één copy-paste en je voert hem in, dan heb je inderdaad in een split second die cover. Maar dat proces naartoe was wel ietsje anders. Maar het was inderdaad toen, dat was ook op goed mate was dat een beetje de doorbraak van die technologie. Toen begon het ineens te leven of zo.
Ja, en toen kreeg je die prompt engineers. Ze zijn dan Amerikanen die hun geld verdienen door die prompts heel goed te kunnen. Die weten dan welke woorden je moet gebruiken om het beeld te krijgen wat iemand nodig heeft.
Ken je daar een goed voorbeeld van? Ik wel.
Nou, dan ben ik wel.
Die heeft mij echt aan denken gezet als voorbeeld. Er was iemand die legde uit. DALL-E kan heel goed een lama schetsen die aan het basketballen is. Dus je zegt lama die basketbal, dan krijg je altijd wel een beeld. Alleen om dat echt naar het volgende niveau te tillen, moet je dan intypen fotorealistisch, dat kun je altijd al doen. Ja. En dan dramatic background lighting. Die paar woorden maken het gelijk bam, next level. En toen dacht ik, oh, wacht even, op die manier ga je dus, want dat zijn dingen waar je zelf niet aan denkt. Als ik een foto zie van iemand die goed belicht is, een hele mooie achtergrond, ik zie een gezicht. Dus ik ga dat gezicht omschrijven. Ja. Dan zeg ik, teken dat gezicht. Maar DALL-E weet niet wat de omstandigheden moeten zijn of wat de belichting
precies.
Is.
En je hebt helemaal van die prompt engineering guides en heb je een prompt handboek. En volgens mij zijn er al avonden geweest, soort conferentie, en die heette dan Night of the Prompts. En dan leer je dan, zeg maar, de tricks of the trade.
Zou willen.
Ja, daar had ik ook. Dat was in Londen volgens mij, en die heb ik gemist. Maar en ik zag ook die is ook een journalist geweest, die heeft die beelden gemaakt van Donald Trump alsof hij al opgepakt was en alsof hij in de gevangenis zat. En die zag ik, die deelde een paar van zijn prompt en die had ook erachter geschreven news footage, vond ik heel aardig. Dan krijg je dus al een bepaalde esthetiek in het beeld. Dat was heel slim. En hij had ook Fibonacci spiral en dat snapte ik eerst niet. En toen ging ik dat googlen en toen bleek dat is een soort gulden snede verhouding van compositie. Dus dan staat de hoofdpersoon altijd mooi uitgelicht of gecadreerd.
Er is een subreddit die gaat daarover en die heet Accidental Renaissance. En dat gaat over foto's waarin dat soms per ongeluk precies zo is. En als je dat patroon één keer ziet, dan ga je het ook herkennen. Dat is echt wel heel raar.
Ja. En wat aardig is voor de luisteraars die op Discord zitten en dan Midjourney gebruiken. Daar zie je, als je in zo'n open channel zit, dan zie je al die prompts voorbij komen die gegenereerd worden. Meestal van mensen die hier gratis toegang hebben. Dus daar kan je heel erg goed van afkijken van wat krijgen ze voor beeld en wat hebben ze. En sommige mensen hebben inderdaad, wat jij zegt, Julian, dat ze inderdaad 12 regels gebruiken en dan high res, 4K en weet ik veel wat ze er allemaal nog bij zetten om een bepaalde esthetiek te krijgen. Maar nogmaals, daarvan denk ik dat wordt ook kun je ook als een ambacht zien in een nieuw werk. Maar dat gaat heel erg om die output. Ik weet bijvoorbeeld Een footwear designer uit Nederland, Studio Hagel heette zij, die gebruiken bijvoorbeeld Midjourney. Die maken best wel far-out schoenconcepten, maar die werken ook met Echo en volgens mij ook wel eens met Nike en andere merken. Als een soort haute couture, dan zie je modellen op de catwalk. Denk je, wie draagt dat? Nou, dan gaat het niet om. Want dan gaat erom wat de kleuren zijn. Of de lengte van een rok. Of de patronen of de materialen die dit jaar inkomen. Of dit seizoen. Dus dat is meer waar die mode voor bedoeld is. En zij gebruiken Midjourney op die manier. Dus zij zeggen, geef me een Adidas schoen met een cactus en nog iets. Of zo, ik noem maar wat. Ze verzinnen wat. En dan krijg je dingen die niet te dragen zijn. Maar dat geeft hun inspiratie om... Om een bepaalde mesh of een bepaald patroon in die schoen in te brengen. IKEA gebruikt dit ook. Die hebben bijvoorbeeld hun hele catalogus geüpload naar een dedicated AI-systeem. En die zeggen, geef me maar de bedroom of the future. Geef me maar bedrooms en dan krijg je hele weirde beelden... waarin je een soort plant in een kast ziet morfen. Maar dat kan hen helpen om te denken... Hey, dat is eigenlijk best een interessante kast om te gaan ontwikkelen. En zo nemen ze zeg maar dit soort systemen... Ja. Als inspiratie voor creativiteit. En dan is het weer leuk, want dan wordt het weer verrassend voor de ontwerper. En dan kan het waardevol zijn als hij daar verder mee doorgaat. En ik denk dat daar de meeste waarde zit voor, zeker voor creatieve beroepen. Maar ik denk ook mensen die misschien een meer reguliere kantoorbaan hebben. Dat je in co-piloot, dat is wat veel mensen roepen. Dat je in co-piloot met AI gaat werken. En Microsoft en Google die brengen dit nu al in hun workspace.
Ja, en zo gaat het ook met schaken. Hè? Op een gegeven moment is de computer de beste schaker. Dan is de mens weer de beste schaker. Dan is een combinatie van die twee de beste.
Volgens mij had Kasparov dat destijds gezegd. Toch? Het wordt pas interessant als beide grootmeesters een AI naast zich krijgen. Ja. En dan tegen elkaar schaken.
Precies. Ja. Jurian, ik zie dat jij met prangende vragen zit.
Ja, maar
ik
gooi er eentje eerst tussendoor. Want je zegt net, je snijdt net heel erg op de creatieve beroepen. En Mosretna die had nog een vraag. Die vraagt... Moet AI een onderwerp worden op de basisschool?
Ja, nou dat is een hele goede vraag. En dat is een beetje die vraag ook die ook al die daaronder ligt. Volgens mij moeten kinderen op de basisschool leren programmeren. Als ik dit aan jullie stel, zeggen jullie waarschijnlijk ja of niet?
Ja, zeker.
Ja. Ik denk het ook. Want ik vind eigenlijk ook wel dat kinderen dat zouden moeten leren. En over AI, ik heb zelf een dochter van 6,5. En die half vindt ze belangrijk hè, om dat te benoemen. Dat ze 6,5 is. Maar die...
ik snap dit.
Ja, daarvan heb ik het...
Eye of the ball.
Ik dacht, waar moet ik beginnen?
Maar het zal gewerkt.
Ik dacht, waar moet ik beginnen als ik over AI begin met haar? En dan ben ik zelf niet eens uit. Dacht, dan zou ik toch wel een beter antwoord op moeten hebben. Toen had ik het over zelfrijdende auto's. En zij kijkt bijvoorbeeld Lego Friends op Netflix. En daar zit een zelfrijdende bus in. Waar die meiden in rijden, die hoofdpersonen. En toen vroeg ik, en toen zei ik van die bestaan al. En toen, toen vroeg ze twee dingen, vond ik wel aardig. Toen zei ze van één... remt hij dan ook als andere auto's remmen? Als hij moet remmen, remt hij dan uit zichzelf? Dus zei ik, ja, als het goed is, doet hij dat wel. En dacht, nou mooi, ze denkt aan veiligheid, vind ik belangrijk. En tweede was, zei ze van, zijn er dan ook snackies aan boord? Dat vond ik een hele leuke
vraag. Dat vind ik een hele belangrijke
vraag. Toen dacht ik, dit is mogelijkheden zien. Ja. Want je kunt dan films kijken en niemand hoeft meer op te letten. Dus je kunt die auto anders inrichten en andere dingen gaan doen. En toen dacht ik, nou, dat kan een vertrekpunt zijn om het uit te leggen. Maar
mooi.
Ja, om op de vraagsteller in te gaan. Ik denk dat het goed is. Stanford University die heeft iets opgesteld. You don't have to know how to code, but you have to know what the code can do. En ik denk dat we dat op school, dat we dat eigenlijk moeten gaan leren. En dan moet je dus wel uitleggen hoe een machine learning model getraind wordt. Dus hoe die GPT's en DALI's, hoe die worden getraind.
Ja, nou, Mosretna die voegt er zelf tussen haakjes nog aan toe. Onder andere omdat TikTok een AI in de app heeft... en niet iedereen weet wat de gevaren daarvan zijn. Dus hij steekt hem een beetje in als onderwijskinderen... wat een AI doet en hoe je daardoor beïnvloed wordt.
Precies, ook. En dat dus een niet bestaand mens is. Dat er eigenlijk iemand achter het gordijn zit als een soort Wizard of Oz. Maar dat is niet iemand, maar dat is... Ja, een synthetische entiteit die is getraind met teksten van levende mensen, zou je kunnen zeggen. Dus ik zou dat uitleggen. Ik zou uitleggen van dat alles wat iedereen op internet heeft gezet de afgelopen jaren, eigenlijk sinds het begin van internet, dat wordt gebruikt als materiaal. Dus zo kijken deze AI-systemen naar de wereld. Dat is best wel belangrijk, want dan zou ik er ook moeten uitleggen dat eigenlijk het heersende beeld wat AI heeft van de wereld, is opgesteld door witte, hoogopgeleide westerse mannen, voornamelijk uit Amerika en Europa. En als je dat weet, dan snap je ook een beetje hoe je moet kijken naar de antwoorden die je krijgt in beeld en tekst. Dus ik zou dat soort dingen zeker... Dit moet je dan eerder in groep 8 doen dan in groep 3 waar mijn dochter zit. Maar je kunt wel beginnen met hoe train je een machientje bijvoorbeeld. Er is zo'n heel grappig experimentje dat je Google heeft een teachable machine, die kan je beelden leren herkennen. Dus dan zeg je, is deze banaan rijp of niet? Dan moet je hem heel veel rijpe bananen laten zien. Heel veel groene bananen en overrijpe en geen banaan. Nou, en als je kinderen leert om zo'n model te trainen en je leert ze dat ze bepaalde vakjes vergeten zijn, dan doet het systeem het niet. Of als je zegt, als ze denken, alle meisjes hebben lang haar. Nou, dat hoeft helemaal niet. Dus als je jongens en meisjes wil herkennen, stel dat je het zo binair zou houden, dan kun je dat gesprek ook met ze voeren aan de hand van technologie. En dan snappen ze ook, waarom krijgt iemand dan gaat voor iemand wel de deur open en de ander die wordt niet gezien, is dat systeem getraind. Dus ik denk altijd, door ze te laten experimenteren met dit soort modelletjes, en dat kan je heel speels doen, en ze daarover laten discussiëren, wat betekent dat dan als de computer deels bepaalt? Wat vinden we daar dan van? En ik denk dat dat al heel jong geleerd kan worden. En dat kan je heel speels met helemaal niet controversiële onderwerpen doen.
Ja, kijk, we hebben natuurlijk nu al in recent verleden, dat was nog niet full on AI, maar met algoritmes natuurlijk allerlei problemen meegemaakt. Ja. De aanwezigheid van AI en algoritmes wordt de komende jaren natuurlijk alleen maar groter en belangrijker. En dat gaat steeds meer alomvattend worden. Ik denk dat het heel belangrijk en slim is om de nu opgroeiende generatie daar zo goed mogelijk op voor te bereiden. Dus inderdaad, door te zorgen dat, nou ja, iedereen is een utopie, maar iedereen die van de basisschool op een bepaald basisniveau.
Ja, die AI literacy.
Ja, gewoon een bepaalde understanding, kom even hier op het Nederlands woord, van inderdaad hoe het systeem werkt. Nog zonder dat je het inderdaad zelf zou kunnen doen.
Ja, en het is vaak wel zo, zegt men, dat als je ermee experimenteert, dan vallen heel veel kwartjes. Dan kom je erachter, ik heb heel veel vakjes niet bedacht. Hè, hokjes waar mijn voorbeelden in moeten passen. Of dit label ook, ik heb nog meer uitzonderingen nodig. En dan kom je erachter, het is best wel ingewikkeld. En dan kan je de stap maken, als dit al ingewikkeld is, hoe gaat dat dan als je mensen in de maatschappij, waarvan je weet dat die het moeilijker hebben tijdens hun studie, als je die wat wil helpen, wat we vroeger positief discrimineren zouden noemen, wat statistisch oneerlijk is, maar maatschappelijk misschien wel eerlijk, kunnen we dat doen? En als er een bepaalde politieke partij in de regering zit, dan zullen jullie dat minder graag willen of niet. Dus het wordt ook heel snel politiek. Nou, dan kan je het in maatschappij leren over hebben, maar dan kom je misschien op middelbare school.
Ja, nou ja, goed, daar kan het doorgepakt worden.
Ja.
Ja, ik had ter afsluiting van dit dan nog wel een vraag. Want we praten nu eigenlijk heel veel over dingen die in jouw boek, wat je schreef zelf aan, niet terugkomen. Want die zijn al.
Al dat generatieve.
Ja, dat generatieve, maar dat is natuurlijk ook waar de wereld tussen aanhalingstekens nu vooral over praat.
Ja.
Wanneer verschijnt deel 2?
Ja, ik ben wel. Ik heb er wel over nagedacht. Maar omdat het ook zo snel gaat, denk ik, heb ik bijna nog meer tijd nodig om uit te zoomen.
Er zijn een aantal heel handige hulpmiddelen die jouw tijd kunnen laten besparen.
Ja, precies. Nee, dus ik probeer. Ik schrijf nog een nieuwsbrief. En daar probeer ik zeg maar wel. En zo ben ik eigenlijk het boek ook deels begonnen met Marlies door een nieuwsbrief te schrijven. Probeerde wel een beetje onderwerpen te uiten en alvast body te hebben, zeg maar, voor het boek. En ook reacties te peilen. Ja. En dus dat is al, dat kan een opmaat zijn, maar er is nog geen. Ik heb nog geen concreet idee. Jullie hebben veel schrijvers gehad hier. Je moet er best wel veel tijd voor vrijmaken. En
dat horen soms zelfs op een eiland gaan zitten.
Precies, ja. En dat hebben we ook gedaan. Maar ik vond het wel leuk om te doen trouwens. Dus het proces houdt me niet tegen. Maar het is meer de tijd en het moment vinden. En dus het zou kunnen. Het zou kunnen. Maar ik denk ook dat het die generatieve AI-hype, dat die wel wat gaat liggen. En dat en als je een beetje gelooft in die Gartner hype cycle, ik weet niet of jullie die kennen.
Is dat die narratieve klok?
Nee, we zouden nu zitten op de peak of inflated expectations.
Oh ja.
Nou, dat klopt denk ik wel, van wat allemaal kan met deze generatieve AI. En hierna komen we in de trough of disillusionment. Dus dan vallen we in een diepte dat het allemaal tegenvalt. En daarna kom je een soort plateau of productivity. En dat is eigenlijk wat Google en Microsoft nu gaan doen. Dus als je een videomeeting hebt gehad, krijg je van de AI een samenvatting met wat er gezegd is. Nou, heel handig, maar niemand vindt dat heel magisch of.
Nee, dat kan een mens ook.
Ja.
Het gaat alleen wat goedkoper.
En dat is met die transcriptie ook. Dat van GoodTape is nu zo goed dat mensen dat gebruiken voor podcast editen. Kan je Descript gebruiken die dan sprekers herkent. En je kunt heel makkelijk op social media een snippet plaatsen. En dat gaat dan heel snel. Misschien wel ook die 90 seconden die Cosmopolitan voor de cover nodig had. Nou, zo snel gaat het. En dat werkt wel. Maar ja, dus ik dat is eigenlijk wel fijn om eerst even deze hype te laten afwachten. Voorbij te laten gaan en kijken wat hierna volgt. En of dat dan AGI is, die Artificial General Intelligence. Of dat mensen zeggen, nu weer terug naar de orde van de dag. We gebruiken van die tools best handig. En net als Photoshop ook best handig is.
Ja.
Laurens, ja, hartelijk dank tot zover. Ik denk dat wij in ieder geval zometeen in de bonusaflevering voor de vrienden van de show nog heel erg onze lol op kunnen. Maar Jurian, volgens mij heb jij eerst een leuke aankondiging te doen.
Ja, zeker hebben we dat. Nou ja, ik zie jou iets voor. Ja, wat heb jij op dit moment voor je?
Kijk, we hebben een post geleden, en dat was november 2019, een aflevering gemaakt over een Star Wars beurs. En die heette Echo Base Charity Con,
ja.
En die was toen met Wiebe van der Werk. Ik weet niet of die er nog bij betrokken is, maar ik weet wel dat jij nieuws hebt over Echo Base.
Ja, Echo Base wordt dit jaar, Echo Base Con wordt dit jaar opnieuw gehouden. Ik heb heel handig de locatie niet bijgezet, maar volgens mij is dat in de Pathé in Amsterdam-Noord.
Mm-hmm.
En wij gaan daar kaart voor weggeven.
Nee!
Ja.
Wil je erheen?
Ik ga erheen.
Je gaat erheen?
Ik ga erheen, ja. Oh, even in de ochtend kom ik even kijken.
Ochtend?
In de ochtend.
Ja, dan ga je erheen.
Ja.
We zijn er al een keer geweest.
We zijn al een keer geweest. In Utrecht was dat.
Ik heb er een mooi t-shirt aan overgehouden.
Ja, ik heb er vooral erg om gelachen, omdat toen die...
General Kenobi.
Die General Kenobi en die guy die ook de stemmen van die... Hoe heette die? Nou, die droids.
Die heette droids?
Ja, battle droids.
Oh ja,
de battle droids.
Roger.
Ja, dus dat was toen. Nee, wat kun je allemaal doen op Echo Base Con? Het is op 27 mei in Amsterdam. En er zijn allerlei gasten die in het verleden of zelfs nu nog...
We hebben het niet letterlijk benoemd, maar als je zit te slapen en je hebt het niet door... Dit gaat over Star Wars. Een Star Wars.
Ja, onder andere komt Brandon Wayne. En Brandon Wayne denk je, wie is dat? Wie is dat? Dat is The Mandalorian.
Dat is Pedro Pascal.
Ja, maar dus niet altijd.
Wat?
Nee, er zijn 3 Mandalorians.
Heeft hij daarom altijd een helm op?
Ja, soms moet hij naar Ellie toe en dan is hij even druk. Ja, nee, okay, dus this is the way. Nee, dus, af en toe is Brandon Wayne dan dus de Mandalorian is ook nog een stuntman.
Maar doet Pedro Pascal dan wel al die stemmen?
Hij praat wel als enige, ja. Ik vind dat dan niet wel. Je weet wel dat de stem van Darth Vader niet de acteur van Darth Vader ook is, toch? Dat weet je. Het is Prowse.
Nee, maar pijn.
Ik weet het niet meer, Prowse. Anyway, ook aanwezig is Caroline Blackiston. En die ken je als Mon Mothma van de originele trilogie. Ziet er inmiddels wel ietsje ouder uit, dat wel.
Mag
maar dat is helemaal niet erg. Zo prachtig. En dan kun je met een foto ook je handtekeningen halen.
Mooi mensen ook. Vooral.
Ja, wat is er nog meer te doen? Er zijn allerlei panels. Wat mijzelf heel leuk lijkt. Ik hoop dat het in de ochtend is, maar ik denk het niet.
In de ochtend.
Arie komen, Ruben van der Meer en Horace Cohen. 3 comedians die komen daar praten over hun liefde voor Star Wars. Worden geïnterviewd door Dennis Mons, die zelf ook overloopt van liefde voor Star Wars, maar ook goed cynisch kan zijn en geen enkele liefde heeft voor de nieuwe film.
Slechts de helft van de mensen op dat podium heeft nog niet bij ons in de podcast gezeten. Dus
ja, gaan we wat aan doen. Nou, je hebt natuurlijk, je zei het al, je hebt vorige keer een shirt gekocht, toch?
Ja, en meerdere zelfs. En weet je wat ik leuk vond? Ik zag Dennis Mons dus, die heeft ook in MNOT gezeten,
ja,
met zo'n shirt lopen. En dat stond hem zo goed. En ik denk, fuck yeah, die wil ik. En die heb ik nog in de kast, maar
hij staat jou niet goed.
Nou, wel, maar niet zo goed als Dennis.
Maar sommige shirts staan je alleen goed als je echt een hele sterke don't give a damn hebt. En de don't give a damn is strong met Dennis. Maar goed, om even verder te gaan. Het is ook leuk als je met je kinderen er naartoe gaat bijvoorbeeld. Die kunnen dan leren lightsaber vechten.
Echt?
Of kunnen zich laten schminken als hun favoriete Star Wars character. En dit is jammer. Je kon kaarten kopen voor een vertoning van Return of the Jedi op groot scherm. Maar dat is uitverkocht. Daar waren maar een gelimiteerd aantal kaarten voor. Dus die zijn al weg.
Wanneer is dit?
Dit is op 27 mei in Amsterdam. En als je daarna naartoe wil, dan kun je dagkaarten kopen. Die kosten je als volwassene €22,50 of voor je kind €12,50. Of je gaat alleen in de middag en dan ben je €15 pp kwijt. Of €6,50 voor je kinderen. Dan mag je na 2 uur 's middags naar binnen. En als er veel mensen ochtends komen...
Ochtends. In de ochtend.
En dan wordt het wat rustig 's middags. Dan kan je ook best overwegen om gewoon die middagkaart te pakken.
Ja, toch?
Ja. Maar. Als je nou zoiets hebt van, ik wil helemaal niet betalen hiervoor, ik wil gewoon gratis kaarten winnen, dan vertel eens, wat moeten ze dan doen?
Dan moeten ze een hele belangrijke, eigenlijk ja, levens veranderende vraag beantwoorden.
Vragen,
ja, eigenlijk een van de, ja, je weet als je van Star Wars houdt eigenlijk al wel waar dit naartoe gaat.
Ja, er is maar 1 vraag die zoveel... Ja,
die moet je gaan beantwoorden. En ik wil ook, even luisteraars, dit is wel belangrijk dat je hem correct beantwoordt. En als je dat niet doet, shame on you, dan ben je niet eens welkom op
Echo. Maar nu
vind ik.
Is er een correct? Oh, die geef ik al eens voor.
Nou.
Wat is de vraag?
Wie schoot er eerst? Nou, als je dan niet weet waar dit over gaat, ja, dan verdien je niet te winnen.
Wie schoot er eerst? En ik heb daar op zich wel een antwoord bij. En waar ga ik heen met dat antwoord?
Echo@nerdsomtafel.nl. Ja, je kunt ons mailen.
Mailen, inderdaad. Echo. Echo.
Echo. Echo.
@nerdsomtafel.nl.
Echo.
En leg vooral ook uit in je mail waarom jouw antwoord je antwoord is.
Ja, kijk, als jij nou vindt dat het verkeerde antwoord correct is, dan wil ik wel een relaas van ongeveer 300 woorden.
Er zijn best relaasen mogelijk waarbij je het verkeerde antwoord goed kunt onderbouwen.
Ja, en dat je dan zegt, ja, maar luister, dit was ooit fout en dit is nu correct. En dat ik dan zeg, ben ik het niet mee eens, maar hier zijn twee kaarten voor jou.
Nou, wij kiezen uit de instellingen twee winnaars uit en beide winnaars krijgen een setje van twee kaarten.
Heerlijk toch? Dus het zijn vier kaarten in totaal.
Vier kaarten.
Maar wacht. Er is meer.
Er is meer.
Wie wil er nou vier kaarten als je ook...
Zes kaarten kunt weggeven. Dus je kunt niet in je eentje zes kaarten winnen. Laten we dat voorop stellen. Nee, er is nog één extra setje. En mocht jij heel toevallig in ons clubhuis kunnen. En dat kan je als je vriend bent van de show. Hou dan vooral dat kanaal in de gaten. Want daar gaan we ook nog een setje verloten. En daar gaan we helemaal niet moeilijk over doen. We gaan gewoon neerzetten wie wil. En dan gaan mensen zeggen ja ik. En dan doen wij alle namen in een hoge hoed. Of een pet of wat je ook maar thuis hebt liggen. En dan trekken we daar een naam uit en die wint. Precies.
En laten we even eerlijk zijn. Als jij in het clubhuis zit en je bent vriend van de show en je wint dat setje. Dan kan het best zijn dat iemand anders in het clubhuis alsnog de vraag ter vragen correct beantwoordt.
Ja, maar dan moet dan wel daadwerkelijk ook de beste zijn. Want iedereen mag meedoen, dus daar wint gewoon
Oké, maar niet dat het mensen met het clubhuis alleen gegund is om daar te winnen.
En als we deze podcast online gooien, dan is het 17 mei. Mm-hmm. Woensdag 17 mei. En op maandag 22 mei, bij onze volgende opname, gaan wij bepalen wie er gewonnen heeft.
Wat leuk.
Want dat moet ook wel, want daarna is het al heel snel 27 mei. Mm-hmm. Dus als we nog langer wachten, dan komen die kaarten te laat.
Nu al zin in.
Echo Base Charity Con.
echo@mijnnerdsomtafel.nl.
Doe mee en we zien je daar.
Begrijp ik goed dat je kunt winnen zoals vroeger bij wiskunde. Dat je met het foute getal doorrekent, dan kan je toch nog winnen.
Ja,
dan kan je toch
er zijn theorieën.
Punten krijgen voor de opgave.
Scoren, maar. Ja.
Precies, als jouw onderbouwing flawless is, dan kan het verkeerde antwoord ook het goede antwoord.
Je kunt ook op safe spelen en gewoon het goede antwoord geven en dat goed onderbouwen. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. En onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Onze gastnerd van vandaag was Laurens Vreekamp. Laurens, hartelijk dank voor je deelname. We hebben een boel geleerd en ik vond het inspirerend.
Nou, graag gedaan. Ik vond het ook heel leuk.
Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Gewoon artofai.nl.
Dat is mooi. Ja. Lekker simpel. Meer informatie over ons is te vinden op onze website en dat is mnot.nl. En join onze Slack, daar gingen 2200 charmante, capabel en heel gezellige nerdje voor. Je kunt vragen stellen aan de volgende gastnerd in het kanaal Vragen van de Luisteraar. En word je nou vriend van de show, dan krijg je voordelen te over. Want je kunt in het clubhuis op onze Slack krijgen stickers en bierviltjes, zeg ik, door je brievenbus. Geen reclame, want in een Privacy RSS feed kun jij het eerder luisteren dan de rest. En, als je goed hebt opgelet, ook bonusafleveringen voortaan. Elke week een bonusaflevering alleen voor jou. En merch is te vinden op onze website. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.